Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 22 november zal in de ochtenddienst van 10 uur voor u voorgaan dominee K.J. Kaptein uit Middelhannes Sommelsdijk. In de middagdienst van 16:30 hoopt dominee P.C. Hoek het woord te bedienen. In de hal van de kerk is er de nieuwe nieuwsbrief beschikbaar. En voor alle data geldt Theo Volente. In de dienst van de offeranden zijn er 3 collecten. De eerste is voor het landelijk jeugdwerk, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Tot zover. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Het eerste vers van Psalm 91. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Dat zingen wij uit de 86e psalm, het 5e vers, na de geloofsbelijdenis. En wij belijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen onze Bijbel in het Matthäus-evangelie en lezen met elkaar uit hoofdstuk 15 de eerste 28 versen. Matthäus 15, vers 1 tot en met 28. In de verkondiging staan wij voornamelijk stil bij de versen 21 tot en met 28. Ik noem u dat alvast. Om twee redenen. Allereerst dat u ook deze bekende pericoop over de Canaanese vrouw kunt plaatsen in het verband tot die voorgaande verzen. En nu u dat weet, dat daar de preek over gaat, hoef ik ze straks voor de preek niet nog een keer te lezen. Vanaf het eerste vers dus van hoofdstuk 15. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggend: waarom overtreden uw discipelen de inzetting van de ouden? Want zij wasten hun handen niet wanneer ze brood zullen eten. Maar hij antwoordende zei tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod van God door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt: zo wie tot vader of moeder zal zeggen: het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen, en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden. Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggend: dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch tevergeefs eren ze mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. En als hij de scharen tot zich geroepen had, zei hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, verontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horend geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zei: alle plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen. Zij zijn blinde leidslieden van de blinden. Indien u de blinde de blinde leidt, zo zullen ze beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zei tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: zijt ook gijlieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat ten monde ingaat in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart en dezelfde verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, uit die landpalen komend, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Maar hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen zeiden tot hem, en zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende: laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zei: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Maar hij antwoordde en zei: het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. En zij zei: ja, Heere. Maar de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover. Zullen wij nu samen bidden? Grote, heilige, genadige God en Vader. Buiten de kerk stormt het. In de natuur, in Frankrijk, in Noord-Korea. De wereld zucht en kreunt. En wij danken u dat wij deze middag hier in dit gebouw rust, ruimte, vrede, onderwijs, geloof kunnen vinden, zullen vinden bij u, bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zaligmaker, bij hem, die gezegd heeft voordat hij ging, die gezegd heeft voordat hij ging, mij is gegeven alle macht. In de hemel, maar ook op de aarde. We danken u, grote God, dat u uw Zoon gezonden hebt naar deze wereld. En in zijn naam ook vanmiddag die machtige, bevrijdende, ontmaskerende boodschap van hem doet laten verkondigen. Heren, geef dat wij met al onze vragen, want het kan ook stormen in ons binnenste. En als wij al die vragen van de wereldgeschiedenis, al die chaos in en om ons heen, niet kunnen rijmen met uw macht en uw koninkrijk, dat komt. O, geef dan dat we hier in de gemeente van Christus, van hem, het geheim ontsloten krijgen waar het werkelijk om gaat. Wat het geloof is, tegen de klippen op. En kom dan met de Heilige Geest en geef dat we in het spreken en luisteren allen geleid worden door uw majesteit en tot uw koninkrijk. Wees bij de jongens en meisjes, de jongelui, en geef dat ook in de verkondiging. Alles mag meewerken om het voor hen zo reëel, zo echt te maken, dat ze geen dominee zien, maar dat ze het van u horen. Dat ze als ze de kerk uitgaan zeggen: mama, dus dit is nu wat u ook wel eens hebt. Wat ik aan u merk na de kerkdienst, dat u zo blij bent, zo vol van God. Ik heb het meegemaakt, mama. Grote God, u doet het. Ook vandaag. Nee, wij hebben er geen recht op. O God, geef dat dat geen droog dogma voor ons is. En geen bekende zin. Maar dat het nood is. En dat wij met die nood aanhouden. En bij u aankloppen. In de wetenschap. Dat u vele malen gewilliger bent. Om ons te redden. Dan wij gewillig zijn om tot u te komen. Dat u vele malen machtiger bent dan onze onmacht. En dat u vele malen geduldiger bent dan wij in ons gebed. Kom zo. Werkelijk. In de kerk. Tot ons hart. En spreek. Al is het één woord, Heere. Als het maar raak is. En als het van u is, zal het er nooit meer uitgaan. Open ons hart voor uw woord. En geef dat in de verkondiging ook merkbaar mag zijn in de gemeente, dat het spreken zal zijn in betoning van geest en kracht. Zodat het woord met gezag tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van de gelovigen en tot bekering van hen die u niet kennen, zal zijn. U tot eer. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave aan de Heere gaan teruggeven in de u genoemde collecte. Van harte aanbevolen. En ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen uit Psalm 17. Psalm 17 vers 1 en 3. dan zal na zoveel gunstbewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. 10e vers van Psalm 72 en ook het 11e. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Dat zingen we direct na het amen van de verkondiging. Psalm 72, 10 en 11. Zoals gezegd staan we vanavond met elkaar stil bij Matteüs 15 vers 21 tot en met 28. En het gaat in deze geschiedenis allereerst niet zomaar om een individu, een van de vele wonderverhalen over de Heer Jezus in het evangelie. Nee, deze overbekende geschiedenis van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en deze Canaanese vrouw maakt deel uit van een veel groter verband. Eigenlijk komt het maar terloops ter sprake. Nee, haar nood is niet terloops, die komt uit de bodem van haar hart. Het gaat om haar kind, haar dochter. Maar wat Matteüs ons wil duidelijk maken is dat de manier waarop zij met de Heer Jezus omgaat, precies dat is wat waar geloof is. En die hele ontmoeting tussen de Heer Jezus en die Canaanese vrouw is bedoeld om de discipelen te leren hoe je nou werkelijk gelooft. En om dat op het spoor te komen, beginnen we direct maar bij vers 21. En Jezus vandaar gaande vertrok. Is u dat opgevallen tijdens het lezen? Als je, wij zouden vandaag zeggen, in de flow van het verhaal. Ineens, na al die versen, dit leest van de Heer Jezus. En Jezus vandaar gaande vertrok. Het vonkt in die woorden. Geladen zin. Want die hele voorgeschiedenis aan het begin van hoofdstuk 15 is toch een uiterst, uiterst pijnlijke situatie. Lees dat straks thuis nog eens na. Hoe groot het contrast is tussen het einde van hoofdstuk 14 en het begin van hoofdstuk 15. En zovelen als hem aanraakten werden gezond. Machtige climax aan het einde van hoofdstuk 14. Wat een genezingswonder op één dag. Dat is niet niks. Dat Jezus dat doet. Dat legt een enorme claim op degene die dat hebben gezien en die dat hebben meegemaakt. Hoezo dan nou? Wat hier rondom Jezus opnieuw gebeurt, had al heel lang niet meer plaatsgevonden in Israël. Niet op zulke grote schaal. Niet zoveel wonderen rondom één persoon. Er is hier iets bijzonders aan de hand. Bij deze man. Bij deze Jezus. Ja, zeg dat wel. Op grote schaal gaat in vervulling wat de Joden van buiten kenden. Jesaja, weet u wel? Jesaja 35 bijvoorbeeld. Machtige profetie van de verlossing van God. God zal komen en u verlossen. En op dat moment, als God met zijn verlossing naar de aarde komt, zullen de ogen van de blinden worden geopend. En de oren van de doven zullen worden geopend. En op dat moment zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Dat gebeurt allemaal rondom Jezus. Met andere woorden, de schriftgeleerden, de Joden die Jezus zien optreden, zien in hem en om hem heen het woord van God in het Oude Testament in vervulling gaan. Let wel, dit zijn dus allemaal tekenen dat God komt verlossen. Eindelijk. gebed verhoord. Na die lange, lange, lange donkere nacht is daar God die met zijn Messias op de aarde komt om recht te doen. Ja, daar zou je toch van in aanbidding geraken. Dat is toch, zeggen wij vandaag, reden om te gaan geloven. Dat is toch waarom wij in de kerk zijn. Met het woord in de hand zicht krijgen op wie de Heer Jezus is. Niet voor een ander, maar voor mij. Zicht krijgen op dat Hij gekomen is om te verlossen. Een zekerder bewijs is er niet. En een ander bewijs is niet nodig. Dat de Bijbel het woord van God onderstreept. Wat je ervaart, wat je ziet, wat je meemaakt. Dat is geloof. God zegt het. En ik geloof dat in mijn hart. Ja. Zo zou dat moeten gaan. Als God komt met verlossing, toch? Maar de laatst verlamde die genezen is, heeft bij wijze van spreken net zijn eerste 10 sprongen gemaakt. En de laatst genezen doofstomme is goed en wel begonnen met juichen. En dan zijn daar ineens een paar farizeeërs. En wat doen ze? Komen ze in gelovige erkenning tot Jezus Christus Messias? Roepen ze het uit, Zoon van David, ontferm u over ons, bent u daar, grote God, om ons te komen verlossen. Neem ons onder uw hoede, leer ons u te volgen, waar u ook heen gaat. Nee. Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen van de ouden? Koude douche is dat. Komt dat vandaag ook nog wel eens tegen? Preek gehoord waarin je in de werkelijkheid van God en zijn verlossing wordt getrokken. Vanaf de preekschool word je in alle ernst en bewogenheid genodigd om te komen tot het koninkrijk. Wordt de Heer Jezus aangeprezen. En dan staat er iemand op het kerkplein na de dienst. Waarom had die dominee een stippeltje in zijn stropdas? Dat zijn wij niet gewend. Verzin ik niet, hoor, gemeente. Dat gebeurt. Uitgerekend deze schriftgeleerden, met eigen ogen gezien, die machtige wonderen van Jezus, die zijn identiteit ontbloten. Een streep onder zijn bediening. Dit is de van God gezondene, die ons verlossing brengt. En wat beginnen ze over? Traditie van handjes wassen. Zo belangrijk. Voelt u het spanningsveld? God wijst in de Torah, in de profeten, naar zijn Zoon. En Jezus laat in zijn optreden zien, ik ben het, Zoon van David. De Messias van God. En in plaats van dat ze met aanbidding naar hem toe gaan, in plaats van dat ze met hun openstaande schuld, die geen vrome buitenkant kan bedekken, tot hem de toevlucht nemen, struikelen ze over een paar tradities van de volgelingen van de Heer Jezus. Hoe is dat bij ons? Laat ik een nuance maken. Er is niks mis met tradities. Maar als die ons belangrijker zijn dan Jezus Christus, sterker nog, als ze daarmee ons verhinderen om in hem God te prijzen. Als die tradities ons verhinderen om deel te krijgen en deel te nemen aan dat machtige verlossingsplan van God in Jezus Christus, dan gaat het mis, gruwelijk mis. En als er geen verandering in komt, eeuwig mis. Ook vandaag gebeurt het. Zondag aan zondag ga je naar de kerk. Wordt de Heer Jezus je aangewezen als zaligmaker, als verlosser. Zondag aan zondag wijst God ons aan dat wij buiten hem verloren blijven en in hem eeuwig gelukkig zijn. Hoe aangrijpend als je daar koud aan voorbij gaat, maar wel avonden discussieert en redeneert over al die volgelingen die het zomaar hebben vandaag. En die zomaar denken de Heer Jezus te kunnen volgen. Moest kijken hoe ze leven. Weet u wat zo opvallend is? Dat de Heer Jezus er niet eens direct inhoudelijk op ingaat. Hun verwijt richting het gedrag van zijn discipelen laat hij voor wat het is. Dat is ook een les. Negatief gedrag negeren. Maar wat doet hij wel? En wat negeert hij niet? De kiem van het probleem. De diepste oorzaak. Vers 7 en 8. Ja. Jullie huichelaars. En met een citaat uit diezelfde rol van Jesaja. Dit volk nadert tot mij met hun mond. En eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Dat is heftig. Dat is ontmaskerend. Dan ga je toch door de grond. Als rabbi in die tijd, als schriftgeleerde. Ten overstaan van die scharen. Worden al je pretenties en al je prestaties waar het volk u tegen zegt. Ineens ontmaskerd als vroom toneelspel. En vandaar die eerste 20 versen waarin de Heer Jezus heel duidelijk maakt. Al hanteer je nauwgezet de regels van de traditie. Als je je hart ver van God en van Jezus houdt. Ben je een huichelaar. Geliefde gemeente, je kunt nooit zo zondig zijn of je bent welkom bij de Heer Jezus. Maar als je je zonden die je lief zijn wegmoffelt, oppoetst, opknapt onder een vrome dekmantel en aan hem voorbij gaat, laat ik niet zeggen wat ik denk, maar het is wel Bijbelse taal. Die lauwe houding. Wel overal keurig de puntjes op de i zetten, maar van binnen ben je zo dood en zo lauw en zo koud. Dan zegt de Heer Jezus, ik spuug je uit. En Jezus vandaar gaande vertrok. Hij trekt zich terug. Als de vijandschap van nota bene zijn eigen volk waar hij voor is gekomen tastbaarder wordt, trekt hij zich terug. Hij laat Israël achter zich. En hij doet dat ook als mens, hè? Het raakt hem. De vijandschap van zijn eigen volk doet hem verdriet. We lezen dat de Heer Jezus zich verwondert over het ongeloof van degene tot wie hij is gekomen. Je moet ook niet vergeten dat Johannes de Doper, met wie de Heer Jezus al vanaf de moederschoot een nauwe relatie had. Zijn voorloper. waar de Heer Jezus met zoveel respect en waardering over sprak, is kort geleden onthoofd. En het kerkelijke net, het kerkelijke vangnet van die dagen sluit zich meer en meer om de Heer Jezus heen en hij trekt zich terug. Maar hij doet dat niet alleen als volkomen mens, hij doet dat ook als volkomen God. Hij moet nu hier weg. Hij trekt zich niet zomaar terug zonder doel. We zien wel waar we terechtkomen. Hier houd ik het niet meer uit met eerbied gesproken. Nee, hij heeft een doel. En Jezus vandaar gaande vertrok waar naartoe? Naar Tyrus en Sidon. Jongens en meisjes, wat moet de Heer Jezus daar nou doen? Wij zouden vandaag zeggen, de Heer Jezus gaat van de Bijbelbelt naar Hartje Amsterdam. Bepaalde straten van Rotterdam, misschien. Dat ken ik niet zo goed. U begrijpt wat ik bedoel. Hij laat het centrum van de religie, de Joodse religie, laat hij achter zich. En hij gaat naar het pure heidendom. Waarom? Ik zei het al, hij doet dat ook als God. Hij moet daar zijn. Hij weet dat daar iemand op hem wacht. En hij gaat die aan, let op het begin, hè, wat ik op het begin van de preek, wat ik zei. Hij gaat in die aanstaande ontmoeting met die vrouw die daar met haar nood in haar hart rondloopt. Hij gaat die hele ontmoeting met die vrouw gebruiken als onderwijs voor zijn discipelen. Waar het nu werkelijk om gaat. Hè? Want hij heeft dat verwijt ook in het begin van hoofdstuk 15 genoemd. Weten jullie het nu nog niet? Zijn jullie onwetend over wat het geloof nu is? Dat hart moet veranderd worden. Dat kun je met de meest vrome buitenkant niet wegplamuren. Het komt uit het hart, al die troep en al die zonde en al die... Nou, lees die typeringen van de Heer Jezus. Lastering, hoererij. Dat komt uit het hart. En daar moet het aangepakt worden. En daar gaat het geloof beginnen. Dat gaat de Heer Jezus laten zien in zijn ontmoeting met deze vrouw. Ik zal u daarvoor ook straks nog een aantal argumenten aandragen. Want het is toch niet toevallig, jongelui. Als de Heer Jezus zich terugtrekt. Hé, hey, dat is ook apart. Komt er ineens een vrouw aan. Alsof de Messias dat niet wist. Maar Matthäus laat ons wel heel sterk zien het enorme verschil in Israël. Is er niemand die het over zijn lippen krijgt op dat moment? Zoon van David, Messias. En in het buitenland is daar ineens een heidense vrouw, een Canaanese, die het wel gaat zeggen. Ik weet niet of u dat ooit is opgevallen, maar Matthäus noemt haar niet voor niets zo. Juist door haar zo te noemen, roept hij de eeuwenoude spanning op tussen Jood en Heiden. We lezen namelijk in Numeri dat de Heer het volk Israël de opdracht heeft gegeven om de Canaanitische volkeren uit te roeien. Moet eens even tot u door laten dringen. Hoe kan dat nou? Een Canaanitische dochter, die kan er toch helemaal niet meer zijn? Bij goddelijk bevel nota bene. Ze heeft niet eens het recht om te bestaan. En toch is er. Dat nu uitgerekend, zij ja. De erkenning van de zoon van David komt uit onverwachte hoek. Van buiten het verbond. Van onder de vloek vandaan is daar een Canaanitische vrouw. En wat doet zij? Zij nadert tot God. Zij nadert niet alleen maar met haar lippen, maar met haar hart. En ze roept het uit het diepst van haar hart. Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Dit is een vrouw die tot God nadert met haar mond, haar lippen en haar hart. Juist zij. Wat een verschil, hè, jongens en meisjes, tussen die Farizeeërs en deze Canaanese vrouw. Deze vrouw komt niet naar de Heere Jezus toe zo van: mag ik wat vragen? Bent u nou echt diegene waarvan ze zeggen dat u wonderen kan doen? Ze gebiedt de Heere Jezus niet eens genezing. Ze biedt hem haar nood. Hier komt het op aan bij het geloof. En dat is de les die de Heere Jezus zijn discipelen wil leren. Geloven is allereerst een zaak van het hart. Het werkelijk dienen van God vindt plaats in de erkenning van Jezus. Vaders onder ons, ik spreek u maar even aan, dat is vanuit mijn perspectief wat makkelijker. Misschien droomt u er ook wel eens van, als je kinderen van de Heer hebt ontvangen, dat een van je zoontjes toch eens tegen je zou zeggen, uit zichzelf: papa, mag ik alstublieft mijn speelgoed weer opruimen? En dat om klokslag 7:00 s'avonds waarschuwt: papa, het wordt tijd voor u om mij naar bed te sturen. Ja, was het maar waar, hè? Hoewel, stel dat die gehoorzame zoon die je steeds weer voor is, precies weet hoe de regels zijn en je daar ook op attendeert. Stel dat die gehoorzame zoon je nooit tegemoet zou vliegen en zijn armen om je hals zou slaan. En je nooit eens aan je trui zou trekken en zeggen: papa, wilt u mij helpen met mijn huiswerk? En die op school nooit eens zijn hart zou luchten en zeggen: weet je wat mijn vader kan? Weet je wie mijn vader is? Alleen maar een jongen die langs het lijntje loopt, maar zijn hart voor je dicht houdt. Dan zou je toch zeggen: geef me dan maar liever een jongen die het huis binnenvliegt zonder zijn schoenen te vegen. En vergeet hem op de deur te kloppen en die me geen mogelijkheid naar bed te krijgen is. Maar die aan alles in hem laat merken: hij houdt van mij. Hij kan niet zonder mij. Zijn hart gaat naar hem uit. Dat is bij de Heer Jezus niet anders. En dat laat hij hier zien. Deze vrouw komt met vieze voeten en misschien wel heidense oorbellen. Ja. Onaangekondigd op hem afrennen. Maar wat ze zegt is de taal van het hart. U bent het. Hoe weet die vrouw dat? Ja, dat heeft ze natuurlijk door allerlei voorbereidende werkingen van de Heilige Geest toch ergens stil, diep in haar binnenste misschien beleefd. Heeft ze een droom gehad, een visioen gehad? Hoe kan deze vrouw nou weten? Er was geen krant, geen internet. Hoe kan deze vrouw nou weten dat de Heere Jezus wonderen kan doen? Dat de Heere Jezus dit voor haar dochter kan gaan doen, die nood waarmee ze komt. Dat is ook zo treffend. Deze vrouw heeft zelf geen wonderen gezien. Ze heeft Jezus zelf nog nooit gezien. En toch komt ze hier openbaar als gelovige. Waarom? We lezen dat in Matthäus 4. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen, predikende het evangelie van het koninkrijk, genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit tot geheel Syrië. Precies het land waar Jezus nu is. Zijn gerucht was hem vooruit gegaan. Ja, dat is een gerucht. Ja, dat is heel wat anders dan een Bijbel vol. Zij had slechts het gerucht nodig om te geloven. Net als Rachab in het Oude Testament. Ook zo'n type, hè? Die later terugkomt in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Zij heeft gehoord, er is daar ergens een rabbi die zieken geneest en wonderen doet. Ze zeggen dat hij de Messias is. Zij heeft het alleen maar gehoord. Maar zijn naam is genoeg. En daaraan verbindt ze de nood van haar leven. Hoor er eens roepen. Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Ja, mij. Maar die vrouw heeft toch geen probleem, zegt er iemand vanmiddag. Het gaat toch om de dochter? Ja. Daar moet je moeder voor zijn, hè. Toch? Help mij. Want de nood van je kind is jouw nood. Toch? Wat is er met dat meisje aan de hand? Ze is bezeten door een demon. We zouden vandaag zeggen, denk ik, dat benadert het nog het meest. Occult belast. Zo. Gebeurde dat toen ook al? Ja. Vreselijk. Gebeurt vandaag ook. Zelfs op de Veluwe. Ik heb dat zelf meegemaakt. Een meisje van 14. Te ver gegaan. Dat domein van de demonen binnengedrongen. Het glaasje draaien toen nog. Toen wisten we nog niet van Charlie. En het werd van kwaad tot erger. 'S Nachts moest de vader er van de begraafplaats afhalen. Want daar was ze het liefst. En als ze in de spiegel keek, zag ze haar gezicht overdekt met bloed. Ja, een paar pilletjes. De meisje is gewoon hartziek. Zou het? Onderschat het niet, jongelui. Ja, zegt er iemand anders, maar Gode zij dank. U gelooft toch niet dat hier zo zou kunnen zijn? Dat er een ouder is die een kind heeft dat occult belast is? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dan wil ik het wel gezegd hebben. Dat de macht van Jezus nog steeds dezelfde is. En wat geen psychiater kan, hoe goed het ook kan zijn. Hè? Wat geen therapeut kan, hoe goed het ook kan zijn om daar gebruik van te maken. Kan hij. De kiem en de kern. En de smet. Van de demon. Verbreken. Maar als ik nog een stap dichterbij kom. Hoeveel moeders zijn er misschien hier niet. Die zeggen, mijn kind is Godzijdank niet bezeten. Maar ze zijn ook niet in het bezit van God. Niet verlost uit de macht van de Satan. Dat is ook een nood. Dan is er ook speciaal voor moeders vanmorgen, vanmiddag hier in Rotterdam. Ook voor vaders. Voor vanuit de geschiedenissen. Zo'n machtige, machtige lijn. Van deze vrouw. Die eigenlijk alles tegen had. Straks zelfs de kerkraad. De discipelenkring. En ogenschijnlijk de Heer Jezus, als hij zo nog met eerbied gesproken de boot schijnt af te houden. Een vrouw die zoveel tegen had. Maar geen andere kant op kon dan op basis van een paar geruchten naar de Heer Jezus toe. Met je nood, die de nood van je kind is. De nood van je kind, dat jouw nood is. Heer, ik moet het loslaten. Ik kan het niet alleen. Ik raak er kwijt. Ik ben hem al kwijt. Mijn kind is u kwijt. Hoe ik het ook zeg. En wat ik ook doe. Trek die lijn maar breder. Het kan ook een vader van je zijn, als kind. Je zorgen maakt over je vader. Je zorgen maakt over een collega. En je in je machteloosheid ontdekt die gebondenheid van de zonde. Die beknelling van de Satan. Die verbreek ik niet. Roep het dan uit vanavond in je hart en straks thuis. En luister mee terwijl die roep klinkt tot Jezus Christus. Ontferm u over mij. Help mij. Die vrouw kan zo heel dichtbij komen. Ze had geen bestaansrecht. En toch gaat ze met de naam van Jezus op de lippen. Nou. Wie kan een vrouw met zoveel verdriet en met zoveel pijn laten staan? Als je als predikant een telefoon krijgt vanuit de gemeente. Of als wijkouderling. En je krijgt dit te horen. Wat doe je dan? Horen erop? Ik denk dat uw predikant dan een nagesprek met u gaat verzorgen. Of u met de predikant. Toch? Zo ga je toch niet met elkaar om. Vers 23. Wat doet Jezus? Maar hij antwoordde haar niet één woord. Kan dat nou? U hebt toch altijd geleerd? God laat geen bidden staan, dat is dan natuurlijk wel geen Bijbeltekst, maar er zijn wel geschiedenissen uit de Bijbel aan te reiken, hè, die dat onderstrepen, dat God op het gebed wonderen doet. Maar hier hebben we zo'n haakmoment in het evangelie. En daarmee misschien komt het juist wel dichterbij dan al die geschiedenissen waar het ineens werd opgelost. Omdat het uw praktijk misschien ook wel eens kan zijn. Waarom bid ik tot een hemel van koper? Waarom krijg ik geen antwoord? Waarom blijft het zo stil? En toch, voordat ik daar te ver op inga. Waarom antwoordt de Heere Jezus haar niet? Heeft dat met die vrouw te maken? Nee. Nee. Zij kan wachten. Wat? Ja. Met haar zit het wel goed. Hoezo dan? Daar staat hij straks zelf voor in dat het goed komt met haar dochter. En hij weet dat het goed zit met deze vrouw, toch? Hij heeft het gehoord. Het is genoeg. Als je met je nood tot de Messias gaat. Maar er is een heel ander probleem wat voor de Heer Jezus allereerst moet worden opgelost. De discipelen, die hebben onderwijs nodig. Dat blijkt ook wel, want ze snappen niet wat hier gebeurt. Ze hebben moeten zien dat hier gebeurt wat in Israël had moeten gebeuren. Ze horen hier deze heidense vrouw zeggen, klinkklaar evangelie uit de mond van deze heidin. Messias! Nou ja, zoon van David. Aanbidding. Aanbidding van Gods verlosser. Maar ze horen het niet. Ze snappen het niet. Ze zeggen, Heer Jezus, zend haar weg. Ordinair mens. Je kunt wel zien dat deze vrouw niks weet van de gebruiken van Israël. Zend haar weg, ze roept ons na. Maar laten we ze ook niet te hard vallen, gemeente, want het is hier ook best wel ingewikkeld. De Heer Jezus had ze namelijk in hoofdstuk 10 geleerd dat ze niet moesten gaan op de weg van de heidenen. Matthäus 10, vers 6. Jullie weg is tot de verloren schapen van het huis van Israël. Je moet niet gaan op de weg naar de heidenen. Nou, dat zullen ze wel begrepen hebben. We zitten hier verkeerd. Wat moeten we hier nou doen? Het is alleen maar oponthoud. En dan geeft de Heer Jezus vervolgonderwijs. Daarvoor blijkt ook voor hen waarom ze uiteindelijk hier in Tyrus en Sidon zijn. Want heel vaak wordt vers 24 opgevat als nog een extra beproeving van die Canaanese vrouw. Maar de Heer Jezus zegt dat niet tegen die vrouw. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zo wordt het vaak uitgelegd. Nog een beproeving. Eerst zegt hij niks. En dan gaat hij nog eens zout in de wond strooien. Door te zeggen. Ja vrouw, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar dit is een reactie van de Heer Jezus op zijn discipelen. Maar hij antwoordende zei, niet tot die vrouw, maar tot die discipelen, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar waarom moet de Heer Jezus dat nu zeggen? Dat wisten ze toch al. Was dat nou voor meerwaarde? Dit is ook geen constatering. Dit is een aanklacht. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En moet je kijken waar we nou zijn. Waar we waren, bij de verloren schapen. Niet één die de herder herkent. En waar we niet moeten zijn, is er zo'n hondje die mij eert en met haar nood in mij de herder vindt. Wat een schril contrast met de leiders van het verbondsvolk tot wie Jezus juist gezonden is. Erkent juist deze Canaanese vrouw Jezus als de zoon van David. Daarom houdt de Heer Jezus zijn mond. Daar ben ik van overtuigd, gemeente. Daarom kan die vrouw wachten. En daarom gaat hij eerst zijn discipelen onderwijs geven. Juist deze vrouw gaat het bevoorrechte volk van Israël voor. Degene tot wie Jezus is gezonden, verwerpen hem. Als u meeschrijft, is dat denk ik een goede samenvatting van dit punt van de preek. Degene tot wie Jezus is gezonden, verwerpen hem. En zij die verworpen is, erkent hem. Dat is een les. Jezus is gezonden tot verbondskinderen. En uitgerekend zij hebben hem nog niet aangenomen. Hoe is dat bij ons? Die verloren schapen van het huis van Israël is veel minder te verwijten dan onze. Wij staan na de heilsfeiten. We hebben de schrift die van de Heer Jezus getuigt. Hoe staan wij ten opzichte van hem? Als hij hier vanmiddag zich aandient in de bediening van het woord. En ik kijk naar u, naar jouw hoofd. Met het teken en zegel van het verbond. Dat is een voorrecht. Maar ook een verantwoordelijkheid. De Heere is tot ons gekomen in zijn machtige belofte. Verkwansel je dat voorrecht. en verschuil je achter een hele mooie buitenkant. Waar zou de Heer Jezus naartoe gaan als hij vandaag een eendags bezoek zou brengen aan planeet Aarde? Zouden we niet allemaal denken en een stoel klaarzetten? Hij zou hier zijn. Want ik denk dat hij wel van niet-ritmische psalmen houdt en zo. Of zouden we tevergeefs wachten? Omdat hij, u weet wel, de straten hier, de heggen en de steggen, waar de werkelijke nood is. En als die mensen dan komen, denkbeeldig, tot Christus, wat zeggen wij dan? Zend die mensen toch weg. Is het dan ook niet een scherpe aanklacht tot allen die tot het verbond behoren, maar geen persoonlijk geloof hebben in de Heer Jezus? Die hem niet hebben aanbeden als hun verlosser. In het verbond is hij ons geschonken. En hoe vaak heeft hij niet aan de deur van ons hart geklopt? En? Binnen? Of staat hij buiten? Hij die gezonden is, gekomen is. En niets liever wil dan je genezing bieden van die kwaal van binnen. En dan zie ik daar die discipelen staan, niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Wat doen we hier? En dan die vrouw, wat doet ze dan? En zij kwam vanuit het Grieks. Kun je opmaken dat ze een grotere afstand moest overbruggen. Vandaar dat het ook een extra argument is om te zeggen dat de Heer Jezus vers 24 inderdaad tot de discipelen sprak. Zij komt ze weer achterop en dan aanbidt ze hem. In het Grieks is dat voornamelijk klein worden, knielen. Je ziet het toch gebeuren. Die discipelen moeten toch langzaam maar zeker wakker worden, zou je denken. U ook? Bent u wakker? Ze zijn daar waar ze eigenlijk niet naartoe zijn gezonden. Er is een vrouw die er eigenlijk niet hoort te zijn. Die komt opnieuw met haar nood. En de buitenkant die klopt niet. Maar in haar hart klopt het geloof. Dit is geloof. Dit is echt. Volhouden. Wat er ook gebeurt. Hij is Messias. Hoe meer de Heer Jezus zich op afstand houdt voor haar. Ook als hij zwijgt. De tijd neemt om met zijn discipelen te spreken. Hij weet. Ze is niet bij me weg te slaan. Want het is echt. Kijk. Hoe meer onstuitbaar dat geloof van haar tegen de verdrukking in naar Jezus gaat. Ik las bij Augustinus. Jezus zweeg, zodat zij zou gaan getuigen. In aanbidding. Door zo met haar om te gaan, laat hij zien dat geloven een zaak van het hart is. En dat moeten zijn discipelen ook zien. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Diezelfde Augustinus schrijft: Christus beproeft het geloof niet, omdat hij ons zijn barmhartigheid wil weigeren, maar omdat hij ons verlangen wil aanwakkeren en ons geloof wil versterken. Christus beproeft het geloof niet omdat hij ons barmhartigheid zou willen weigeren, maar ons verlangen wil aanwakkeren en ons geloof wil versterken. Nou, is dit een gebed dat opwelt uit wanhoop? Niet alleen. Wel uit nood, maar niet uit wanhoop. Het is aanbidding. Wat u ook doet, heren. Ik laat u niet gaan. En ik weet dat u mij niet laat staan. Ja, maar dan toch, hè. Als je dan op de lijn van de beproeving komt, is het nog niet klaar. Het gaat nog dieper. De Heere Jezus tast nog dieper in het hart van die vrouw. En terwijl die vrouw vraagt, Heere, help mij. Zegt Jezus, lees maar mee in vers 26. Het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het voor de hondjes te werpen. Nou, dit is wel regelrecht tot die vrouw. Noemt Jezus haar nu werkelijk een hond? Ja. In verschillende commentaren wordt er dan een heel dispuut opgezet over, ja, maar dit zijn niet die schurftige zwerfhonden. En vanuit het Grieks kun je zeggen dat dit ook huishondjes zijn en zo. En ja, moeten wij hebben soms de neiging om de Heer Jezus ook te moeten gaan verdedigen en zo. En laat het maar eens klemmen. Het hondje staat tegenover de schapen. Dat is heel dicht bij de context. En dat gemekker van die schapen van het volk Israël heeft ervoor gezorgd dat de Heer Jezus Christus hier weggaat. Hier is er nou zo'n hondje. Dat blaft. En dat piept. Met een nood. En die tot Christus komt. Ja, het is nog wel een verschil natuurlijk. Een kind of een hond, hè. Zie je wel. Zou je kunnen denken, ze hoort er dan toch niet bij. Nee. Let op de tegenstelling. Juist de kinderen gedragen zich vijandig. En op zijn minst onwetend. En het hondje in dit geval gedraagt zich als een kind dat vertrouwt. De Heer Jezus wijst erop niet af als hondje. Een hondje heeft hier niets te zoeken. Hij wijst haar plek. Er zit ook iets in, hè, van eerst de Jood, dan de heiden. De kinderen hebben voorrang. Maar de hondjes hoeven niet om te komen van de honger, schrijft Van Bruggen in zijn commentaar. En daar haakt die vrouw op in. Ze zegt niet, ik stop er maar mee. De Heer Jezus maakt het me veel te moeilijk. Ze zoekt in het geloof, hou vast. In die rangorde. Prima, heren. Ja, heren. Dat is goed. Ik ben geen kind. Ik ben een Kanaanitische. Ja, heren, maar. Dat is niet het maar van het ongeloof, maar het maar van het geloof. Maar de hondjes eten toch ook van de brokjes die vallen van de tafel van hun heer? Goed luisteren wat ze hier nu zegt. Ze erkent de rangorde die de Heer Jezus heeft gegeven. Ze weet haar plaats, maar die plaats geeft haar hoop op leven. Ze jammert niet over haar tweede rang, maar ze grijpt zich gelovig vast aan hem. Het brood des levens wordt verkruimeld door zijn eigen volk. En hier heb je een heiden, een vrouw, die zo'n kruimeltje pakt en zegt, dat is voor mij genoeg. Want het komt van u. Alles wat van u is, is goed, is genoeg. Het raakt ook de Heer Jezus. Hè? Deze manier van spreken in zijn reactie is uniek in het Matthäus-evangelie. O vrouw, groot is uw geloof. Diepe bewogenheid gaat er in schuil. En wat is er nou zo groot aan dat geloof dan? Wij verstaan vaak onder een groot geloof, een geloof wat veel kan laten zien, wat veel heeft. Nou ja, deze vrouw kan heel veel laten zien, maar of dat nou allemaal voor de getuigt? Deze vrouw heeft een groot geloof omdat ze een grote Messias heeft. ziet staan. Deze vrouw heeft een groot geloof omdat ze met dat weinige wat ze heeft om op te pleiten en het vele wat ze heeft aan nood zich niet af laat houden om te komen tot Jezus. Dat is een groot geloof. De Heer Jezus liet haar niet eerst over het water naar haar toe komen zoals bij Petrus. Dat is nog eens een bemoedigingsmiddel. Als je nou eerst een poosje over het water hebt gelopen, dan zou je ook wel kunnen geloven onderweg naar huis dat je dochter beter werd. Maar Petrus komt niet verder dan de status van kleine gelovige. Want met dat bemoedigingsmiddel valt hij ook door de mand. Wat Petrus vergat, blijft deze vrouw doen. Blijven kijken. Hem moet ik hebben. Bij hem moet ik zijn. Dat is een groot geloof. De Heer Jezus nodigt haar niet eens, maar ze gaat. In Christus ziet ze meer dan zichzelf. In zijn woord ligt bij voorbaat de genezing van zijn dochter vast. En dat blijkt met resultaat. Haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Gemeente, wat een voorrecht hebben wij ten opzichte van deze vrouw. Als je nou vandaag, en gaan we gauw afronden, want het is de hoogste tijd, zie ik. Als je vandaag je nu alleen maar herkent in die nood. En denkt, ja, ik kan heel veel opnoemen waardoor ik zou roepen vanavond, help mij. Maar ik heb niet zo'n geloof, ik ben opgehouden met bidden. En zo nu, dan probeer ik het weer. En als er eens een keer een preek is die me geraakt heeft, dan voel ik me wel weer wat beter. Maar ach, na een paar dagen. En als ik eerlijk ben, ik heb dat wel gehad met al die regels en die tradities. Dat is het echt niet. Ik verschuil me er niet achter, maar ik voel me wel zo machteloos. Ik ben al zo vaak naar de Heere gegaan. Voor mijn kinderen, voor mezelf. Vul het maar eens in wat je kan knellen en omklemmen. Moet ik dan vanavond opnieuw mijn neus stoten als ik in het gebed tot hem ga? Als ik mijn hele rauwe pijn voor de Heere neerleg? Hoe lang moet ik nog wachten? Totdat hij ook mij genadig is. Mij gehoord geeft. En een ander zegt, ik heb het zo vaak geprobeerd. En ik herken dat wel. Eerst jezelf opknappen. Eerst zelf van alles gaan proberen. Je hebt toch ook je verantwoordelijkheid. En als het niet gaat, dan nu nog tot God gaan. Er is zoveel schijnheiligheid in mijn leven. Hij zal me zien aankomen vanavond. Wat denkt u? Is er iemand die zich dat afvraagt? Misschien ben jij het wel. Zou de Heer Jezus mij vanavond zien aankomen? Ja. Stop met knoeien. Poets je niet langer op. Kom zoals je bent. Ga in het voetspoor van deze vrouw. Hij wil u hebben. Want er is niemand onder de schepselen, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan Jezus Christus. En dat blijkt. Nu, dat mag blijken. Of het uit je hart komt. Of je tot hem gaat. Straks blijkt het van deze schare van mensen wie van ons aan de glazen zee zal staan met de Palestijn, de Syriër en de Mooren. De Joden en de heidenen. De schapen en de honden bij de troon. Dezelfde taal. Het hart op de tong. U hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Amen. We willen nu samen de Heere danken en bidden. We danken u, Heere, voor wat u ons gaf in uw woord. Geef alles wat u nodig vond om aan ons te geven ook. Vruchten zal voortbrengen in deze begonnen week. Geef dat wij ook persoonlijk u voor het eerst of opnieuw deze dag mogen aanbidden. Volhouden in het geloof. Tot u zullen komen. zonder dekmantel en met vragen die de kern helemaal niet raken, maar tot u zullen komen met de nood van ons leven. En vrede zullen vinden en behoud en heling. Heere, wij vragen u of u ook hier in de gemeente, als het gaat over nood, in de breedste en diepste zin van het woord, uw troost wil geven. Geloof wil schenken om, ook in de beproevingen en in de tijden van stilte en aanvechting, zich vast te klemmen aan u. Omdat u woord houdt, hoe dan ook. Dragen allen aan u op die van binnen onrustig zijn en van zichzelf wel weten dat die onrust uiteindelijk komt omdat ze u kwijt zijn, maar ze er niet toe komen om tot u te komen. U kwam dan tot hen vandaag. Twee keer. Leer ons ophouden met alles uit te geven aan dat wat die onrust niet wegneemt. Trek ons naar u toe. Breng ons tot rust aan uw hart. Wees u met allen die een gemis hebben. Alleengaande. Weduwe, weduwnaren. Denken aan degene die misschien ook hier een kind naar het graf hebben gedragen. Misschien het ongeboren leven zijn verloren. Nou ja, verloren. U weet dat ook daar vragen over kunnen leven. Wilt u nabij zijn, heren, in situaties die wij hier geen woorden kunnen geven, maar die alleen door u te begrijpen en te bevatten zijn. Wees er nabij. Als mensen gebukt gaan. Onder zorgen die mensen soms niet eens waarnemen. Of die mensen ook soms zomaar met een etiket wegzetten. Denken aan al degenen die weten wat depressiviteit is. Autisme. Heren, u weet het. Neem het over. Draag erin mee. En maak uw doel in alles bekend. Dragen onze broeder aan u op. Meneer Van der Brink, wilt u ook hem hier in de bediening blijvend en voortdurend vervullen met de geest. Met wijsheid. De gezindheid van Jezus Christus. Niet alleen als predikant, ook als vader en echtgenoot. Dragen heel het gezin aan u op. Denk aan de broeders van de kerkraad. Dat u ook hen vanuit uw woord door de Heilige Geest vervullen. Zodat ze uitdragen en doorgeven wat van u is. Denk ook aan ze. Als ze op verschillende tijden en tijdstippen en plaatsen ja hebben gezegd voor u en de Heilige Gemeente. En als die ja-woorden soms concurreren met elkaar, geef dan dat ze per dagdeel soms voor uw aangezicht mogen beslissen wat prioriteit heeft. Geef ook in de gemeente voor alle ambtsdragers veel gebed. Heren, denk dan ook aan ambtsbroeder dominee Pronk. De weg die hij gaat lijkt het laatste stukje van de levensreis te worden. Heren, wij vragen u, wilt u ook hem, die gepreekt heeft, pastoraat heeft gedaan, gediend heeft, kortom, met lust en liefde en met gebreken, dat hij straks voor u niet vermoeid het hoofd zal neerleggen, maar verwachtingsvol het hoofd omhoog mag heffen. Eenmaal zijn we alle uitgediend, Heer, maar de dienst die U daar geeft is zo groot, zo heerlijk. Een zegen, Heer, dat Hij daar ook naar uit mag zien. Tegelijkertijd is er ook de pijn, het loslaten. We vragen U, houdt U Hem vast. Gebied U engelen, als het eenmaal zover is, om Hem langs sterren en planeten te brengen aan de boezem van zijn Here. Denk er aan mevrouw Jacqueline Kramer, die ook deze week geopereerd zal worden. We vragen U of U haar vertrouwen wil geven in U. Of de operatie ook gezegend zal zijn. Heere, wilt U ook in deze dingen voor haar zorgen? Bovenal geven, het geloof van Psalm 91. Als U als de koning haar beveiligt, gaat het goed, hoe dan ook. Denken aan de hele wereld om ons heen. Een wereld vol van aanslagen, haat, nijd. Tot en met in de kerk toe, verdeeldheid van de bruid. O God, wij roepen Maranatha, kom Heere Jezus. Maar geef dat hen, dat zij die U nog niet kennen, bereid zullen zijn voor Uw komst. We leggen alles voor U neer, met dankzegging en ootmoed, in Jezus' naam. Amen. Zingen wij nu tot slot Psalm 84, het tweede vers. Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.